Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u verder voor uit de encycliek Dilexit Nos, Hij heeft ons lief gehad. Geschreven door Paus Franciscus en gepubliceerd op 24 oktober 2024. Over de menselijke en de goddelijke liefde van het heilig hart van onze Heer Jezus Christus. We waren aangekomen bij het 70ste punt onder het derde hoofdstuk. En dat hoofdstuk draagt de titel Dit is het hart dat zozeer heeft liefgehad. Wij gaan verder met de trinitaire aspecten. De devotie tot het hart van Jezus is uitgesproken christologisch. Het is een directe beschouwing van Christus, die uitnodigt tot een vereniging met Hem. Dat is juist, zolang wij voor ogen houden wat de brief aan de Hebreeën vraagt. Onze wedstrijd te lopen, terwijl wij naar Jezus zien. Wij kunnen echter niet negeren dat Jezus zich tegelijkertijd presenteert als de weg om naar de Vader te gaan. Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij, horen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 14, vers 6. Hij wil ons naar de Vader leiden. Daarom laat de prediking van de kerk ons vanaf het begin niet blijven stilstaan bij Jezus Christus, maar leidt ons naar de Vader. Als de oorspronkelijke volheid moet Hij uiteindelijk verheerlijkt worden. Bij deze passage staat een noot en die luidt als volgt, een aantal zinnen onder meer uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 8, vers 6, vervolgens eentje uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 20, en dan nog een uit de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 3. Er is voor ons maar één God, de Vader, uit wie het al voortkomt en voor wie wij bestemd zijn. Aan onze God en Vader zij de eer in de eeuwen der eeuwen. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Als we bijvoorbeeld stilstaan bij de brieven aan de Efeziërs, kunnen we duidelijk zien hoe onze aanbidding gericht is op de Vader. In het derde hoofdstuk, vers 14, ik buig mijn knieën voor de Vader. Er is één God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. Hoofdstuk 4, vers 6. En in hoofdstuk 5, vers 20 klinkt het, zegt altijd voor alles dank aan God de Vader. De Vader is Hij voor wie wij bestemd zijn. Om deze reden zei de heilige paus Johannes Paulus II dat, citaat, heel het christelijk leven als een grote pelgrimstocht is naar het huis van de Vader. In de apostolische brief Tertio Millennio Adveniente. Dat heeft de heilige Ignatius van Antiochië op weg naar de marteldood ervaren. Citaat: een levend water murmelt in mij en zegt: kom naar de Vader. Hij is vooral de Vader van Jezus Christus. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, weer klinkt in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 3. En in het 17e vers: Hij is de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid. Toen de Zoon mens is geworden, waren alle verlangens en heel het streven van zijn hart gericht op de Vader. Als wij zien hoe Christus verwees naar de Vader, kunnen wij deze betrokkenheid van zijn menselijk hart begrijpen, dit volmaakt en voortdurend gericht zijn op de Vader. Zo horen we verschillende malen weer klinken in het Johannesevangelie: de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb. Ik en de Vader, wij zijn één. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Zijn geschiedenis op deze aarde van ons was een onderweg zijn, waarbij hij in zijn menselijk hart een onophoudelijke roep voelde om naar de Vader te gaan. Zo horen we in het Johannesevangelie: pros ton patera, ik ga naar de Vader, pros se, ik kom naar u. Wij weten dat het Aramese woord waarmee hij zich tot de Vader richtte, Abba was, dat Vader, Papa betekent. In zijn tijd ergerden zich sommigen zich aan deze vertrouwelijkheid. Het is de uitdrukking die Jezus heeft gebruikt om met de Vader te communiceren in zijn doodsangst. Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Laat deze beker mij voorbij gaan, maar toch niet wat ik, maar wat gij wilt. Hij heeft altijd erkend dat hij door de Vader bemind werd. Zo horen we in het Johannesevangelie: gij hebt mij lief gehad voor de grondvesting der wereld. En Jezus, in zijn menselijk hart, raakte in vervoering toen hij de Vader hoorde die tegen hem zei: gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in u heb ik welbehagen. Uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 1, vers 11. En de passage uit Gethsemane uit hetzelfde evangelie, hoofdstuk 14, vers 36. Het vierde evangelie zegt dat de eeuwige Zoon van de Vader van eeuwigheid af in de schoot van de Vader is. De heilige Irenaeus bevestigt dat, citaat, de Zoon van God altijd bestaan heeft voor het aanschijn van de Vader. Einde citaat. En Origenes verklaart dat de Zoon volhardt, citaat, in de onophoudelijke aanschouwing van de diepten van de Vader. Einde citaat. Daarom bracht de Zoon, toen hij mens geworden is, hele nachten door met het communiceren met de geliefde Vader boven op de berg. Zo horen we in het Lucas-evangelie. Hij zei: wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Tweede hoofdstuk, vers 49. Of laten wij kijken naar zijn uitdrukkingen van lofprijzing. Opnieuw in hetzelfde Lucas-evangelie, hoofdstuk 10, vers 21, horen we: op dat uur jubelde hij het uit, vervuld van de Heilige Geest, en sprak: ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde. En zijn laatste woorden vol vertrouwen waren: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Laten wij nu de blik richten op de Heilige Geest, die het hart van Jezus vervult en in hem brandt. Want, zoals de heilige paus Johannes Paulus II heeft gezegd, het hart van Jezus is, citaat, het meesterwerk van de Heilige Geest. Einde citaat. Het is niet alleen iets uit het verleden, omdat ook nu, citaat, in het hart van Christus de Heilige Geest levend en werkzaam is, aan wie Jezus het inspireren van zijn zending heeft toegeschreven. En bij het laatste avondmaal beloofde te zenden. Het is de Heilige Geest die helpt de rijkdom te begrijpen van het teken van de doorboorde zijde van Christus, waaruit de kerk is voortgekomen. Naar de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, Sacrosanctum Concilium. Ten slotte kan alleen de Heilige Geest voor ons deze volheid van de innerlijke mens openen, die zich bevindt in het hart van Christus. Alleen Hij kan ervoor zorgen dat ook onze menselijke harten uit deze volheid stap voor stap kracht putten. Als wij trachten door te dringen in het mysterie van de werkzaamheid van de Geest, zien wij dat Hij in ons zucht en zegt, Abba. En het feit dat Hij de Geest van zijn Zoon in ons hart heeft gezonden, die roept Abba, Vader, bewijst dat ge zonen zijt, zo staat er in de brief aan de Galaten. Immers de Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God, zo klinkt het in de brief aan de Romeinen. De werkzaamheid van de Heilige Geest in het menselijk hart van Christus bewerkt onophoudelijk dit aangetrokken worden tot de Vader. En wanneer Hij ons door de genade verenigt met de gevoelens van Christus, laat Hij ons delen in de relatie van de Zoon met de Vader. Het is een geest van kindschap die ons doet uitroepen, Abba, Vader. Zo horen we ook in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 8, vers 15. Onze relatie met het hart van Christus verandert dan onder de impuls van de Heilige Geest, die ons richt op de Vader, bron van het leven en laatste oorsprong van de genade. Christus zelf wil niet dat wij alleen bij Hem blijven stilstaan. De liefde van Christus is de openbaring van de barmhartigheid van de Vader. Zijn verlangen is dat wij, gedreven door de Geest, die uit zijn hart opwelt, met Hem en in Hem naar de Vader gaan. De heerlijkheid is door Christus, met Christus en in Christus. Gericht op de Vader. De heilige paus Johannes Paulus II leerde dat, citaat, het hart van de Heiland ons uitnodigt om terug te keren naar de liefde van de Vader, die de bron van iedere authentieke liefde is. Dit is het wat de Heilige Geest tot ons komend vanuit het hart van Christus in onze harten tracht te voeden. Daarom richt de liturgie door de levendmakende werkzaamheid van de Heilige Geest zich altijd vanuit het verrezen hart van Christus tot de Vader. Thank you. Recente uitdrukkingen van het leergezag. Op verschillende wijzen is het hart van Christus aanwezig geweest in de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. In de Bijbel en in de eerste eeuwen van de kerk verscheen het in de figuur van de gewonde zijde van de Heer, als bron van de genade of als oproep tot een intieme ontmoeting van liefde. Zo is het voortdurend tot op de dag van vandaag weer teruggekomen in het getuigenis van veel heiligen. In de laatste eeuwen heeft deze spiritualiteit de vorm aangenomen van een echte devotie van het hart van de Heer. Sommigen van mijn voorgangers hebben verwezen naar het hart van Christus en met heel verschillende uitdrukkingen ertoe uitgenodigd om zich met hem te verenigen. Aan het einde van de 19e eeuw nodigde paus Leo XIII ons uit ons toe te wijden aan hem. Zijn voorstel voegde de uitnodiging tot een vereniging met Christus samen met de bewondering voor de schittering van zijn oneindige liefde. Ongeveer 30 jaar later presenteerde paus Pius XI deze devotie als een samenvatting van de christelijke geloofservaring. Bovendien heeft paus Pius XII gezegd dat de verering van het Heilig Hart op een uitstekende wijze als een sublieme synthese onze aanbidding van Jezus Christus tot uitdrukking brengt. We houden hier even halt, omwille van de verwijzingen naar deze citaten. Het eerste citaat van paus Leo XIII is in het Latijn. En zou ons te ver brengen om dat helemaal aan u voor te lezen, maar u kan het dus ook terugvinden in het document, onder punt 79 en voetnoot 69, wanneer u het zou willen nalezen. Het citaat van paus Pius XI luidt als volgt. Zijn er in dat zeer gelukkige teken en in de vorm die ervan afstraalt, misschien niet heel de kern van de godsdienst en vooral de norm van een volmaakter leven vervat, zoals die welke langs een gemakkelijkere weg de geesten leidt om Jezus Christus ten diepste te leren kennen en de harten ertoe brengt het vuriger lief te hebben en edelmoediger na te volgen. Een citaat uit de encycliek Miserentissimus Redemptor van 8 mei 1928. En dan tot slot het citaat van paus Pius XII, luidt als volgt. Het is een alleruitstekendste daad van de deugd van de godsdienst, dat wil zeggen een daad van absolute en onvoorwaardelijke onderwerping en toewijding, door ons aan de liefde van de goddelijke verlosser, waarvan een uitermate expressieve aanwijzing en een symbool zijn doorboorde hart is. Wij kunnen daarin niet alleen het symbool bewonderen, maar ook, om zo te zeggen, de synthese van heel het mysterie van onze verlossing. Jezus Christus wees uitdrukkelijk en herhaaldelijk op zijn hart als uitermate geschikt om de mensen aan te zetten tot de kennis van en de achting voor zijn liefde. En tegelijkertijd vestigde hij het als teken en onderpand van barmhartigheid en genade voor de geestelijke noden van de kerk in de moderne tijd. Een citaat uit de encycliek Aurietis Aquas van 15 mei 1956. Paus Franciscus gaat verder. Korter geleden heeft de heilige paus Johannes Paulus II de ontwikkeling van deze devotie in de voorbije eeuwen voorgesteld als een antwoord op de vormen van een rigoristische en ontlichaamde spiritualiteit, die de barmhartigheid van de Heer vergaten. En tegelijkertijd presenteerde hij haar als een tijdig appel aan een wereld die zich tracht op te bouwen zonder God. Citaat uit een catechese van 8 juni 1994 luidt als volgt. De devotie tot het Heilig Hart, zoals die zich in het Europa van 2 eeuwen geleden, gestimuleerd door de mystieke ervaringen van de heilige Margaretha Maria Alacoque, heeft ontwikkeld, is het antwoord geweest op het jansenistische rigorisme dat uitliep op een miskenning van de oneindige barmhartigheid van God. De mens van het derde millennium heeft behoefte aan het hart van Christus om God te kennen en om zichzelf te kennen. Hij heeft er behoefte aan om de beschaving van de liefde op te bouwen. Einde citaat. Benedictus XVI nodigde ertoe uit het hart van Christus als intieme en dagelijkse tegenwoordigheid in het leven van ieder te erkennen. Zo zei hij tijdens het Angelus van 1 juni 2008, citaat. Iedere persoon heeft behoefte aan een middelpunt in het eigen leven, een bron van waarheid en goedheid waaruit we kunnen putten om de verschillende situaties en de moeite van het dagelijkse leven het hoofd te bieden. Ieder van ons heeft er behoefte aan, wanneer hij of zij stil wordt, de eigen hartslag te voelen, maar ook op een dieper niveau, de slag van een betrouwbare aanwezigheid die met de zintuigen van het geloof waarneembaar en toch veel echter is, de aanwezigheid van Christus, hart van de wereld. Einde citaat. Verdieping en actualiteit. De expressieve en symbolische afbeelding van het hart van Christus is niet de enige bron die de Heilige Geest ons geeft om de liefde van Christus te ontmoeten. En het is ook waar dat zij altijd verrijkt, verlicht en vernieuwd moet worden door middel van meditatie, de lezing van het Evangelie en geestelijke rijping. Paus Pius XII zei reeds dat de kerk niet pretendeert, citaat, in het hart van Jezus de formele afbeelding, dat wil zeggen het eigen en volmaakte teken van zijn goddelijke liefde te zien en te vereren, omdat het niet mogelijk is dat de intieme essentie van zijn liefde adequaat wordt weergegeven door welk geschapen beeld dan ook. Einde citaat opnieuw uit de encycliek Haurietis Aquas. De devotie tot het hart van Jezus is wezenlijk voor ons christelijk leven, in zoverre het een uitdrukking is van onze gelovige en aanbiddende openheid voor het mysterie van de goddelijke en menselijke liefde van de Heer, zodat wij nogmaals kunnen zeggen dat het Heilig Hart een synthese van het Evangelie is. We mogen niet vergeten dat de visioenen of mystieke verschijningen die door sommige heiligen worden verteld en die de devotie tot het Heilig Hart van Christus hartstochtelijk hebben voorgesteld, niets iets zijn dat de gelovigen verplicht zijn te geloven, alsof ze het woord van God waren. Het zijn mooie impulsen die kunnen motiveren en heel veel goed kunnen doen, ook al moet niemand zich verplicht voelen om ze te volgen, als hij of zij niet voelt dat ze helpen op de geestelijke weg. Ten slotte, zoals Paus Pius XII verklaarde, kunnen we nooit beweren dat deze devotie zijn oorsprong te danken heeft aan private openbaringen, zo zegt hij opnieuw in Haurietis Aquas. Het voorstel van de Eucharistische communie, op de eerste vrijdag van iedere maand bijvoorbeeld, was een krachtige boodschap op een ogenblik dat veel mensen niet meer ter communie gingen, omdat ze geen vertrouwen hadden in de goddelijke vergeving en barmhartigheid, en de communie beschouwden als een soort prijs voor de volmaakten. In die jansenistische context deed het bevorderen van deze praktijk heel goed, omdat het hielp te erkennen dat in de Eucharistie de belangeloze en nabije liefde van het hart van Jezus ons roept tot de vereniging met Hem. Wij kunnen zeggen dat het ook vandaag heel goed zou doen om een andere reden. Omdat wij te midden van de maalstroom van de huidige wereld en onze obsessie voor vrije tijd, consumptie en vermaak, telefoontjes en social media, vergeten ons leven te voeden met de kracht van de Eucharistie. Op dezelfde wijze moet niemand zich verplicht voelen op de donderdag een uur van aanbidding te houden. Maar hoe zouden we dat niet kunnen aanbevelen? Wanneer we dit samen, met zoveel broeders en zusters, met vurige ijver beleven, en in de Eucharistie heel de liefde van het hart van Christus vinden, aanbidden we, samen met de kerk, het symbool en de uitdrukking van de goddelijke liefde, die zover is gegaan dat zij ook met het hart van het mens geworden woord het menselijk geslacht heeft lief gehad. Dit was moeilijk te begrijpen voor veel Jansenisten, die neerkeken op alles wat met menselijk, affectief, lichamelijk was en uiteindelijk vonden dat een dergelijke devotie ons verwijderde van de zuiverste aanbidding van de Allerhoogste God. Paus Pius XII omschreef als valse mystiek de elitaire houding van sommige groepen die God als zo hoog, zo afgezonderd en zo op afstand zagen, dat zij de tedere uitdrukkingen van de volksvroomheid beschouwden als gevaarlijk en als iets dat kerkelijke controle nodig had. We kunnen stellen dat wij vandaag, meer dan bij het Jansenisme, staan voor een sterk oprukken van de secularisatie. Die streeft naar een wereld die vrij is van God. We zien dat in de maatschappij zich verschillende vormen van religiositeit ontwikkelen die niets hebben van een persoonlijke relatie met een God van liefde en die nieuwe manifestaties zijn van een ontlichaamde spiritualiteit. Dat is zo. Ik moet echter ook constateren dat binnen de kerk zelf het schadelijke jansenistische dualisme met nieuwe gezichten is herboren. Het heeft in de laatste decennia nieuwe kracht gekregen, maar is een manifestatie van een gnosticisme dat de spiritualiteit in de eerste eeuwen van het christelijk geloof reeds schade en dat niet wilde weten van de waarheid van het heil van het vlees. Om deze reden richt ik mijn blik op het hart van Christus en nodig ik ons allen uit om de devotie ervoor te hernieuwen. Ik hoop dat zij ook aantrekkelijk kan zijn voor de gevoeligheid van onze tijd en ons zo helpt om weerstand te bieden aan deze oude en nieuwe dualismen, waarvoor zij een adequaat antwoord biedt. Ik zou hieraan willen toevoegen dat het hart van Christus ons tegelijkertijd bevrijdt van een ander dualisme. Dat van gemeenschappen en herders die zich alleen maar toeleggen op uiterlijke activiteiten, op structurele hervormingen zonder evangelie, op obsessieve organisaties, op wereldse projecten, op geseculariseerde overwegingen, en op allerlei voorstellen die worden opgedrongen als iets noodzakelijks. Al dit loopt uit op een christendom dat de tederheid van het geloof verloren heeft, de vreugde van de toewijding aan de dienstbaarheid. Het vuur van de zending van persoon tot persoon, de overweldigende schoonheid van Christus, de diepe dankbaarheid voor de vriendschap die Hij biedt en voor de uiteindelijke zin die Hij ons persoonlijke leven geeft. Kortom, het is een andere vorm van bedriegelijk transcendentalisme dat eveneens ontlichaamd is. Wanneer wij ons hebben laten vangen door deze zo actuele ziekten, willen we zelfs niet meer genezen worden. Dit brengt mij ertoe aan heel de kerk een nieuwe verdieping voor te stellen betreffende de liefde voor Christus, uitgebeeld in zijn heilig hart. Daar kunnen wij heel het evangelie vinden. Daar is de synthese van de waarheid die wij geloven. Daar is alles wat wij aanbidden en zoeken in het geloof. Daar is datgene waar wij het meeste behoefte aan hebben. In het beschouwen van het hart van Christus is het mogelijk terug te keren tot de vlees geworden synthese van het evangelie. En datgene te beleven dat ik onlangs heb voorgesteld toen ik aan de geliefde heilige Theresia van het kind Jezus herinnerde. Citaat. De meest gepaste houding is derhalve het vertrouwen van het hart buiten onszelf te stellen. In de oneindige barmhartigheid van een God die zonder grenzen lief heeft en die alles in het kruis van Jezus heeft gegeven. Uit de apostolische exhortatie C'est la confiance van 15 oktober 2023. Zij beleefde dat intens, omdat zij in het hart van Christus had ontdekt dat God liefde is. Opnieuw citaat. Hij heeft mij zijn oneindige barmhartigheid geschonken en daardoor aanschouw en aanbid ik de andere goddelijke volmaaktheden. Daarom zegt het meest populaire gebed dat als een pijl op het hart van Christus gericht is, eenvoudig. Ik vertrouw op u. Andere woorden zijn niet nodig. En dit is natuurlijk een citaat uit het dagboek van de heilige zuster Faustina Kowalska. In de volgende hoofdstukken zullen wij twee fundamentele aspecten naar voren brengen die de devotie tot het heilig hart zou moeten verenigen om ons te blijven voeden en ons te doen naderen tot het evangelie. De persoonlijke, geestelijke ervaring en de gemeenschappelijke en missionaire inzet. Hoofdstuk 4. De liefde die te drinken geeft. Keren wij terug tot de Heilige Schrift, tot de geïnspireerde teksten die de belangrijkste plaats zijn waar wij de openbaring vinden. Hierin en in de levende traditie van de kerk is vervat wat de Heer zelf ons voor heel de geschiedenis heeft willen zeggen. Door het lezen van teksten van het Oude en Nieuwe Testament brengen we enkele uitwerkingen bij elkaar van het woord in de lange geestelijke weg van het volk van God. Dorst naar de liefde van God. De Bijbel laat zien dat aan het volk dat door de woestijn was getrokken en de bevrijding verwachtte, een overvloed aan levensschenkend water was aangekondigd, zo horen we bij de profeet Jesaja, en gij zult vol vreugde water putten uit de bronnen der redding. De messiaanse aankondigingen namen geleidelijk de vorm aan van een bron van reinigend water. Bij de profeet Ezechiël klinkt het: Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Dit is het water dat het volk de volheid van leven zal teruggeven, als een bron die opwelt uit de tempel en in het voorbijgaan leven en heil brengt. Opnieuw bij de profeet Ezechiël klinkt het: En op de terugweg zag ik aan beide oevers overal bomen staan. De rivier brengt leven overal waar hij stroomt. Het wemelt er van dieren. De zee zit vol vis, want de rivier die erin uitmondt, maakt het water gezond. Overal waar hij stroomt, is volop leven. Het Hebreeuwse loofhuttenfeest, Sukkot, dat de 40 jaar in de woestijn herdacht, had langzaam als centraal element het symbool van het water gekregen. Onderdeel hiervan was een ritus waarbij iedere ochtend water geofferd werd. En op de laatste dag van het feest werd dat heel plechtig. Men hield een grote processie naar de tempel en offerde het water aan God te midden van een groot lawaai. De aankondiging van de komst van de Messiaanse tijd werd gepresenteerd als een open bron voor het volk. Zo weer klinkt het bij Zacharia: Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal ik een geest van mededogen uitstorten die hen tot bidden brengt. Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben. Op die dag zal er voor het huis van David en voor de burgers van Jeruzalem een open bron zijn die zonde en onreinheid wegwast. Een doorboorde man, een open bron, het uitgieten van een geest van genade en gebed. De eerste christenen zagen deze belofte duidelijk verwezenlijkt in de open zijde van Christus, de bron waaruit het nieuwe leven stroomt. Wanneer wij door het evangelie van Johannes heen gaan, zien wij hoe die profetie zich verwezenlijkt heeft in Christus. Laten wij kijken naar zijn open zijde, waaraan het water van de geest is ontsprongen. Een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans. Terstond kwam er bloed en water uit. Vervolgens voegt de evangelist eraan toe: Zij zullen opzien naar hem die zij hebben doorstoken. Hij herneemt zo de aankondiging van de profeet die het volk een open bron in Jeruzalem beloofde, wanneer zij de blik op de doorboorde zouden richten. De open bron is de gewonde zijde van Jezus. Indien u graag deze passages opnieuw leest, dan kan u naar het boek Zacharia gaan en hoofdstuk 12, vers 10 lezen. En dat hoofdstuk 12 bevat verschillende van deze passages die we hebben horen weerklinken, verwijzend naar het 19e hoofdstuk dan van het evangelie volgens de heilige Johannes, onder meer versen 34 en 37. Paus Franciscus gaat verder. Wij merken op dat het evangelie zelf dit heilige ogenblik aankondigde, precies op de laatste en grootste dag van het loofhuttenfeest. Toen riep Jezus tot het feestvierende volk in de grote processie: Als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Opdat dat werkelijkheid werd, moest zijn uur komen, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Alles is vervuld in de overvloeiende bron van het kruis. In het boek Apocalyps, verschijnen zowel de doorboorde, in het eerste hoofdstuk vers 7 klinkt het, elk oog zal hem aanschouwen, ook zij die hem doorstoken hebben, als de open bron. Want in het 22e hoofdstuk, vers 17, horen we: wie dorst heeft, komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. De doorstoken zijde is waar de liefde te vinden is. Een liefde die God aan zijn volk heeft verklaard, met zoveel verschillende woorden die het waard zijn om hier vermeld te worden. Ook voor de volledigheid zullen we hier alle verwijzingen naar de Heilige Schrift aan u meegeven. Een eerste zin is uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 43, vers 4. Zo kostbaar zijt gij in mijn ogen, zo waardevol, ik heb u lief. Opnieuw bij dezelfde profeet, hoofdstuk 49, versen 15 en 16. Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een liefhebbende moeder het kind van haar schoot, en zelfs als die het zouden vergeten, ik vergeet u nooit. Zie, in mijn handpalmen heb ik u geschreven. En een beetje verder, in het 54ste hoofdstuk, vers 10. Al wijkende bergen en wankelende heuvels, mijn trouw wijkt niet van u, en mijn vredesverbond wankelt nooit. En dan citeert Paus Franciscus nog twee profeten, de profeet Jeremia, in het 31ste hoofdstuk, vers 3. Mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd trouw. En tot slot de profeet Sefania, hoofdstuk 3, vers 17. De Heer uw God is binnen uw muren een reddende held. Hij zal opgetogen zijn van blijdschap om u en zijn liefde opnieuw te laten blijken. De paus gaat verder. De profeet Hosea zegt zelfs over het hart van God: met zachte leidsels heb ik hen gemend, met teugels van liefde. Het 11e hoofdstuk, vers 4. En toen deze liefde werd veracht, kon hij zeggen: mijn hart slaat om. Het 11e hoofdstuk, vers 8. En toch zal de barmhartigheid overwinnen, in het 9e vers van hetzelfde hoofdstuk, en zij zal haar grootste uitdrukking vinden in Christus, het definitieve woord van liefde. In het doorboorde hart van Christus komen samen, in het vlees geschreven, alle uitdrukkingen van liefde uit de Schrift. Het gaat niet om een liefde die met enkel woorden verklaard wordt, maar zijn open zijde is een bron van leven voor allen die worden bemind. Het is de bron die de dorst van zijn volk verzadigt. Zoals de heilige paus Johannes Paulus II leerde. Citaat. Behoren de wezenlijke elementen van die devotie dus permanent tot de spiritualiteit van de kerk in de loop van haar geschiedenis? Omdat de kerk vanaf het begin haar blik gericht heeft op het doorboorde hart van Christus op het kruis. De echo van het woord van God in de geschiedenis. Laten wij enkele doorwerkingen bekijken die dit woord van God in de geschiedenis van het christelijk geloof heeft gehad. Verschillende kerkvaders, vooral van Klein-Azië, hebben de wonden in de zijde van Jezus vermeld als de oorsprong van het water van de Heilige Geest, van het woord, van zijn genade en de sacramenten die zij meedelen. De kracht van de martelaren leeft van de hemelse bron van het levende water dat opwelt uit het binnenste van Christus, of zoals Rufinus vertaalt, van de hemelse en eeuwige bronnen die voortkomen uit het binnenste van Christus. Wij gelovigen die herboren zijn uit de geest, komen uit die grot van de rots. Wij zijn uit de schoot van Christus gekomen, zo zegt de heilige Justinus. Zijn gewonde zijde, die wij interpreteren als zijn hart, is vol van de heilige geest en komt tot ons als stromen van levend water. Citaat: de bron van de geest is geheel in Christus, zegt de heilige Rufinus. De geest die wij ontvangen verwijdert ons niet van de verrezen Heer, maar vervult ons juist van Hem, omdat wij Christus zelf drinken wanneer wij de geest drinken. Citaat: drink Christus, omdat Hij de rots is die water uitstort. Drink Christus, omdat Hij de bron van het leven is. Drink Christus, omdat Hij de stroom is waarvan de kracht de stad van God verblijdt. Drink Christus, omdat Hij de vrede is. Drink Christus, omdat uit zijn borst levend water opwelt. Zo spreekt de heilige Ambrosius. De heilige Augustinus heeft de weg gebaand tot de devotie voor het Heilig Hart als plaats voor onze persoonlijke ontmoeting met de Heer. Dat wil zeggen, voor hem is de borst van Christus niet alleen de bron van de genade en de sacramenten, maar hij maakt het persoonlijk door het voor te stellen als symbool van de intieme vereniging met Christus, als plaats van een ontmoeting van liefde. Daar ligt de oorsprong van de kostbaarste wijsheid, die bestaat in het kennen van hem. Immers, Augustinus schrijft dat Johannes, de beminde leerling, bij het laatste avondmaal zich vlijde tegen de borst van Jezus en zo naderde tot de geheime plaats van de wijsheid. We hebben hier niet te maken met een eenvoudige intellectuele beschouwing van een theologische waarheid. De heilige Hieronymus legde uit dat een persoon die in staat is tot beschouwing, citaat, niet slechts geniet van de schoonheid van een waterbeekje, maar drinkt van het levend water van de zijde van de Heer. De heilige Bernardus heeft de symboliek van de doorboorde zijde van de Heer hernomen en deze uitdrukkelijk verstaan als openbaring en gave van de liefde van zijn hart. Door de wonde wordt zijn hart toegankelijk voor ons en kunnen wij het grote mysterie van de liefde en de barmhartigheid ons eigen maken. Citaat: ik neem voor mij uit het binnenste van de Heer wat mij ontbreekt. Omdat dit een overvloed aan barmhartigheid heeft en de spleten niet ontbreken waardoor het naar mij stroomt. Ze hebben zijn handen en voeten doorboord. Ze hebben zijn zijde met een lans verscheurd. En door deze scheuren kan ik mijn honing uit de steen en de olie uit de zeer harde rots opzuigen, dat we zeggen, proeven en zien hoe zoet de Heer is. Het ijzer ging door zijn ziel en naderde zijn hart, opdat ik nooit meer medelijden kan hebben met mijn zwakheden. De toegang tot het geheim van het hart staat open door de wonden van het lichaam. Het grote sacrament van het medelijden wordt zo zichtbaar. De tedere barmhartigheid van onze God wordt zo zichtbaar. Aldus de heilige Bernardus. Dit thema verschijnt weer op bijzondere wijze bij Willem van Saint-Thierry, die er toen uitnodigt binnen te treden in het hart van Jezus, die ons aan zijn eigen borst voedt. Dit verrast niet, als wij bedenken dat voor deze auteur, citaat, de hoogste kunst de kunst van de liefde is. De liefde wordt opgewekt door de schepper van de natuur. De liefde is een kracht van de ziel die haar leidt, als het ware, door een natuurlijke aantrekkingskracht naar de plaats en het doel dat haar eigen is. Einde citaat uit De Natura et Dignitate Amoris. En de plaats die haar eigen is, waar de liefde ten volle heerst, is het hart van Christus. Zo horen we in de brief aan de Hebreeën: Heer, waarheen anders leidt gij hen die gij omarmt en vasthoudt in uw armen dan naar uw hart? Uw hart, Jezus, is het zoete manna van uw godheid, dat gij in u bewaart in het gouden vat van uw ziel, die iedere kennis te boven gaat. Zalig zij die daarheen worden geleid door uw omarming. Zalig zij die ondergedompeld in deze diepte door u verborgen zijn in het geheim van uw hart. Zo zegt dezelfde Willem van Saint-Thierry in de Meditative Orationes. De heilige Bonaventura verbindt de beide geestelijke lijnen rond het hart van Jezus. Terwijl hij het presenteert als bron van genade en van de sacramenten, stelt hij voor dat deze aanschouwing een relatie van vriendschap, een persoonlijke ontmoeting van liefde wordt. Enerzijds helpt Bonaventura ons de schoonheid te erkennen van de genade en de sacramenten, die voortkomen uit de levensbron die de gewonde zijde van de Heer is. Citaat. Opdat uit de zijde van de op het kruis slapende Christus de kerk werd gevormd en de schrift werd vervuld die zegt: ze zullen opzien naar hem die ze doorboord hebben, trof een van de soldaten hem met een lans en opende zijn zijde. En dat werd toegestaan door de goddelijke voorzienigheid, zodat de prijs van ons heil werd uitgestort, terwijl bloed en water uit de wonden opwelden. Door uit de verborgen bron van het hart te stromen, moest aan de sacramenten van de kerk de kracht gegeven worden om het leven van de genade te verlenen en om voor degenen die in Christus leven als een kelk te zijn, die gevuld is aan de levende bron, die stroomt tot in het eeuwige leven. Bonaventura nodigt ons uit om nog een andere stap te zetten, opdat de toegang tot de genade niet iets magisch wordt of een soort emanatie van het Neoplatoonse type, maar een directe relatie met Christus door in zijn hart te wonen, omdat wie drinkt vriend van Christus wordt, een hart dat lief heeft. Citaat. Sta dus op, ziel, vriendin van Christus, en wees de duif die nestelt in de wand van een grot. Wees de mus die een huis heeft gevonden en niet ophoudt het te bewaken. Wees een tortel die de kuikentjes van haar kuise liefde in die allerheiligste opening verbergt. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing vandaag uit de encycliek Dilexit Nos. Hij heeft ons lief gehad, over de goddelijke en menselijke liefde van het heilig hart van onze Heer Jezus Christus, geschreven door Paus Franciscus en gepubliceerd op 24 oktober 2024. Een volgende keer gaan we verder onder dit vierde hoofdstuk en leren we over de verspreiding van de devotie tot het hart van Jezus. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.